Goedenavond, luisteraars. Fijn om u via de livestream weer te mogen ontmoeten vanavond. We gaan vanavond luisteren naar een meditatie die ik voor een groot deel overgenomen heb van dominee G. Bouw uit Bewaarde Pand van 2012. Fijn dat ook de organist Edwin van Heteren weer tijd vrijgemaakt heeft voor ons om zijn gaven te gebruiken. En de koster en de mediamedewerker. We leven in de lijdensweken. De Heer Jezus wist wat dat van hem zou vergen. Maar hij wist ook het doel, zijn Vader, die hij zo lief had, verheerlijken en verzoenen met goddeloze zondaren, die zichzelf niet meer kunnen verlossen. Hebt u gisteren ook zo mogen verwonderen over de liefde en de bereidwilligheid van de zaligmaker. Hij wist dat hij na zijn hemelvaart ook nog voor zulke zondaren zal moeten bidden. O, wat verlangt hij naar zijn wederkomst. Hoort u ook die zondaar bidden? En misschien bent u het wel. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Ik haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Laten we met die psalm gaan beginnen. Psalm 141, vers 1. Laten we nu lezen uit Hebreeën 7, vers 20 tot 28, want hier in Hebreeën 7 gaat het over het verschil tussen de priesters uit het Oude Testament en Jezus Christus. Die priesters offerden wel, maar konden niet voor de zonde van de mensen zelf betalen. Ja, zij moesten zelf sterven en dan moesten weer andere priesters het offeren overnemen. Na hun sterven kunnen zij ook niets meer voor ons betekenen. Maar Christus heeft zichzelf geofferd. En op grond van zijn volkomen offer bij zijn Vader, eist hij de verhoring van zijn gebeden. En daarom lezen we in Hebreeën 7, vers 20 tot 28 het volgende. En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden, maar deze met eedzwering, door dien die tot hem gezegd heeft. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, dien het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priester eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren en daarna voor de zonde des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. De tekst voor deze meditatie is Hebreeën 7, vers 25b. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat een voorrecht, ja wat een wonder van genade, dat wij ook nog mogen bidden. Voor onszelf, voor elkaar, persoonlijk, samen met elkaar. Dat de Heere ons daar zelf in zijn woord vaak zelfs toe opwekt en aanspoort met de belofte erbij. Dat hij ons juist in die weg zijn zegen dan ook zeker wil en zal schenken. Hebt u ook een biddend leven? Ook zo aan het begin van de week op maandagavond je hart voor de Heere uitstorten. Het gebed is toch de ademtocht der ziel? Als het nu eens van uw gebed afhing, wat kwam er dan nog van terecht? En wat bleef er dan ook nog van over? Niets toch. Nu niet en eeuwig niet. Maar kijk nu wat er in de tekst van vanavond staat. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Altijd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Nu is Christus voor al de zijne, echter ook de altijd biddende hoge priester in de hemel. Als de gestorven, maar ook weer de opgestane hoge priester, leeft hij daar zelfs om altijd voor hen te bidden. Ja, en in zijn voorbeden ligt de zaligheid van al die vaak nog zo biddeloze zijne, toch ook eeuwig onveranderlijk vast gewaarborgd en gegarandeerd. Hij bad op aarde al steeds voor zijn kerk. Denk bijvoorbeeld ook maar aan dat zo bijzonder rijke hoge priesterlijke gebed in Johannes 17. Na zijn opstanding en hemelvaart leeft hij daar in de hemel echter ook altijd om voor hen te bidden. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt, zo jubelt Paulus het uit in Romeinen 8 in verwondering. Zoals de oudtestamentische hoge priester na het zoenoffer gebracht te hebben, met het bloed der verzoening, elk jaar opnieuw, op de grote verzoendag, het heilige der heiligen inging, om daar op grond van dat bloed voor het volk te bidden, zolang hij leefde. Zo is Christus op de grote verzoen- en betaaldag van de kerk met zijn eigen bloed het hemelse heiligdom ingegaan, waar hij nu dan ook altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Te bidden dus op grond van zijn eigen bloed. Op grond dus, nee, niet op iets in of van Gods kinderen zelf. Wat zou dat dan toch ook kunnen of moeten zijn? Maar op grond van zijn eigen borgtochtelijke verzoeningswerk, eenmaal op Golgotha volbracht. Ja, en om te bidden daarom ook niet maar als een soort wens of een vriendelijk verzoek, nee, maar als een borgtochtelijk pleiten en eisen zelfs ook. Vader, ik heb verzoening voor hem, voor haar gevonden. En ik wil dan ook dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Altijd. Dus zowel in tijden van voorspoed en vreugde, als in tijden van tegenspoed en smart. Zowel in tijden dat ik zelf in mijn gebed ook echt contact met de hemel mag hebben. Ook als mijn gebed niet verder komt dan de zolder. Of althans nog zo ver komt en ik mijn gedachten er niet eens bij kan houden. Of als ik er zelfs geen zin in heb en ik zo jaloers ben op de wereld of mijn buren dat ze het zo goed hebben. O, dan bidt hij toch. Ook als ik in zonde gevallen ben en ervaar dat ik dagelijks de schuld nog groter maak en ik mezelf er niet uit kan helpen, luister dan eens. Broeders, indien wij gezondigd hebben, en wat zijn er dan bijvoorbeeld ook al een gebedszonde, hè? Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, altijd. Dus ook zowel in tijden van gezondheid als in tijden van ziekte. Als ik misschien wel geopereerd moet worden en onder narcose moet, zodat ik dan zelf ook niet eens meer bidden kan. Of als ik dement word, in leven en in sterven, altijd. Welnu, in de voorbeden van die altijd biddende hoge priester, aan Vaders rechterhand, ligt de zaligheid van al de zijnen toch inderdaad ook eeuwig en onveranderlijk vast gewaarborgd en gegarandeerd. Van al de zijnen, ja. Maar wie zijn dat dan eigenlijk precies? En waar zijn die in hun eigen leven dan nu bijvoorbeeld ook aan te herkennen? Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wie zijn nu eigenlijk die hen? Dat staat er vlak voor, in dezelfde tekst. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Degene dus die zelf ook een biddend leven mogen kennen. Degene die door hem, door Christus, dat wil zeggen in zijn naam en pleitend op zijn borgtochtelijk verzoeningswerk en zijn volmaakte voorbeden, tot God gaan. Die in zichzelf ook alle gebedsgrond, hoe langer hoe meer verliezen. En daarom ook voor hun gebed niets anders overhouden dan om Jezus wil. Nee, niet maar als een afsluiting dat zeggen, maar juist als de enige weg en pleitgrond voor hun gebed. Ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Let wel, het gaat dus ook niet maar om het komen tot Jezus, zonder meer. Je moet maar tot Jezus gaan. Maar om het gaan en komen door hem tot God, tot de Vader. We hebben toch ook niet maar tegen Jezus gezondigd. En moeten daarom toch ook niet maar met Jezus verzoend worden zonder meer, maar tegen en met God de Vader. En dat kan nu toch ook alleen maar door de Zoon, op grond van zijn borgtochtelijk verzoeningswerk. Welnu, vandaar degene die door hem tot God gaan. Die worden door hem volkomen zalig gemaakt. En voor diegene leeft Christus daar dan, altijd, ook aan des Vaders rechterhand in de hemel, om voor hen te bidden. Zoals de oud-testamentische hoge priester in die 12 stenen in zijn gouden borstlap het hele volk, alle 12 stammen meedroeg het heiligdom in, om daarbij het altaar ook voor hen te bidden. Zo heeft Christus heel zijn volk, al de zijne ook, op, ja in zijn hoge priesterlijke middelaarshart, meegenomen het hemelse heiligdom in. En zo leeft hij daar dan nu ook, altijd, om op grond van zijn werk voor hen te bidden. Dus voor hen, die dan nu zelf ook door hem tot God gaan, mag je zo wel eens wegzinken in de liefde van Christus, die liefde van eeuwigheid al. Wel nu, geldt dat dan nu ook ons? Leeft Christus daar dan in de hemel ook altijd om voor ons te bidden? Ik kan ook zeggen, kennen wij zelf persoonlijk ook al dat door hem tot God gaan? Dat biddende leven, die ademtocht der ziel. Immers dan alleen, maar dan ook zeker, zijn wij ook in die voorbeden van die altijd levende en biddende hoge priester in de hemel begrepen. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. O, als we het nou toch eens niet zouden kennen, dan is hij nog de machtige en de gewillige, om het door zijn geest der genade en der gebeden ook ons nog te leren. Vraag daar toch veel om. Bid zonder ophouden. En alleen die er door genade toch al meer achterkomen, dat ze van zichzelf toch zelfs niet ook eens echt kunnen bidden zoals het behoort, maar die het toch ook niet kunnen laten. Wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat, in de wereld, in de kerk, in het eigen gezins- en persoonlijke leven. Misschien hebt u wel een kruis te dragen. Ach, geloof het toch, al zo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat is Gods volk toch gelukkig, hè? Dat kan het soms toch zo goed zijn, terwijl we midden in een ziekte zitten en die lijdende zaligmaker mogen zien die nu in de hemel voor ons bidt. Dan is die ziekte even weg. Mijn wegen, zegt hij, zijn hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. En ik zal al mijn welbehagen doen. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En een kind van zoveel gebeden kan en zal toch ook nooit meer verloren gaan. En daarom zingt u het bidden mee. Mijn bee met opgeheven of saamgevouwen handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Het is Psalm 141, het tweede vers. Laten we samen bidden. Heere, wat is het toch een onbegrijpelijk wonder. Als onze ogen opslaan tot u die in de hemel zit. En als we u daar biddende hoge priester mogen zien. Die ook voor ons bidt. Heere, wat geeft dat dan een verlangen om juist tot die biddende hoge priester te mogen gaan door hem tot God en u alles te smeken. En Heere, nou kent u ons allemaal persoonlijk. U weet wat er vanavond in onze gedachten zit en waar we van verlost moeten worden en de dingen waar we juist vol van kunnen zijn, van de liefde van Christus die ons dringt. Heere, dat dat vermeerderd mag worden. Dat onze ogen zo op u geslagen mogen zijn. Dat we alles van u verwachten. Voor dit tijdelijke leven, dat is groot. En u bent een wonderdoend God. De Bijbel staat er vol van wonderen die u gedaan hebt in het leven van mensen. Mensen die het niet verdienen, maar vooral ook als we u smeken voor onze arme ziel die gered moet worden. Heere, zou u dat willen geven, dat er één groot verlangen bovenaan onze verlanglijst staat, dat we u mogen kennen en liefhebben. U bent het toch zo waard, Heere. We hebben het gisteren in uw huis nog zo gehoord. Wat u ervoor over hebt gehad, zo vlak voor het lijden hebt u het nog gezegd, wat u wilde gaan doen. En de discipelen begrepen er niets van. Heere, laten we ons maar niet boven die discipelen verheffen. U weet hoe zwak van moed en hoe klein van krachten wij zijn. En hoe blind in 's hemels wegen. Maar dat uw wegen hoger zijn dan onze wegen. Daarom mogen we ons vastklampen aan u, totdat gij ook ons genadig zij. Geeft u dat, Heere, dat we zo onze ogen op u slaan. Ieder, jong of oud, want we hebben het allemaal zo nodig. En dan denken we aan onze gemeente, in het bijzonder. U kent ieder die uw hulp zo nodig heeft, die misschien nu wel meeluistert, misschien wel meebidt. En zegt, Heere, gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. Heere, zou u dan zelf, als die alwijze God, u willen neerbuigen, als een vaderlijk ontfermer. En zou u nog aan diegenen die het zo moeilijk hebben, of die zoveel zorgen hebben, of verdriet, en er maar niet uit kunnen komen, zou u ze nog eens willen optillen uit het verdriet. En zou u ze nog eens hun ogen willen opheffen naar u, zodat ze u mogen zien door het geloof. Heere, wat is dat toch een rijke zaak, om weg te mogen zinken in de liefde van Christus. Heere, als we daar vol van zijn, dan kan de wereld voor ons gestolen worden. En dan is er één verlangen. Zoals het ook gisteren misschien wel bij iemand mocht zijn. En zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. O gij dochters van Jeruzalem. Hij die zichzelf doodgeliefd heeft voor mij aan het kruis. Hij die voor mij de dood ingegaan is. En de dood overwonnen heeft. Hij die ten hemel gevaren is met zegenende handen en nu daar voor mij bidt met saamgevouwen handen. Heere, als we daar ons in mogen verlustigen, wat is dat een rijke zaak. Dan zal straks de eeuwigheid vol zijn van u. En dan hebben we daar nu al een verlangen naar. Geef dat uit genade aan ons alle, Heere, of we nou jong zijn of oud zijn. Of we er nou naar uitzien, of dat we er totaal geen zin in hebben, omdat de wereld nog zo trekt. Of dat we denken dat onze baan zo belangrijk is, en dat we zoveel geld moeten verdienen. Of dat we onze ogen stellen op dit of op dat van deze wereld en van deze tijd. Heere, maakt u dat onze wegen gericht worden op u. Om van u alles te verwachten, ook voor dit tijdelijk leven. Want Heere, dan belooft u het ook zelf, dat u bent rijker dan wie dan ook op deze aarde. Want alles is van u. Van mijn is het zilver en het goud en het vee op 1000 bergen. Zou u ons dat niet kunnen geven? Heere, daarom zou u zo aan ieder willen denken. Rouwdragende families, juist nu in deze week. 2 families, zou u ze nabij willen zijn, Heere. En zou u ze willen sterken. Maar ook willen onderwijzen vanuit uw woord. Maar ook diegenen die juist in deze dagen terugdenken aan veel verdriet en ellende en narigheid wat ze hebben moeten meemaken. Maar ook die weten wie u bent geweest in dat verdriet. Heere, zou u dan zelf ook nog daarover op willen staan en laten zien, ik ben uw heil alleen. Wat zou dat rijk zijn, Heere, als we zo in u mogen eindigen. Heere, zou u zo ook in deze week weer voor ons allen willen zorgen. Het pastorale werk wat gedaan mag worden, zou u het willen zegenen. Zou u de dominee en onze pastoraal medewerker willen gedenken en ondersteunen met kracht uit de hoogte. Ook al het werk wat in de gemeente gedaan mag worden, door wie dan ook, wilt u het zegenen. En ieder op zijn bescheiden plek. Maar Heere, wilt u daarin meekomen, dat het tot eer en de uitbreiding van uw grote naam en koninkrijk mag zijn. En zou u al het zondige van ons willen vergeven, Heere, wat ons altijd aankleeft. We dragen het altijd met ons mee. Maar ook daarvoor is een biddende hoge priester, die ook daarin zelfs nog een dankende hoge priester wil zijn, omdat ook daarin wij tekortschieten. Heere, wees ons zo genadig. Ga met ons mee de week in. Zegent u de meditatie van woensdagavond. Zegent u ook de meditatie van vrijdagavond. En geef dat we al uitzien naar de zondag. Uw dag, waarop u bijzonder tot ons wil spreken. En geef dat er bidders zijn die het echt ook dan van u verwachten, Heere. Spreek gij tot mijn ziel. Aanstaande zondag. Uit enkel genade. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil, uit genade. Amen. En die biddende hoge priester, daarvan lezen we ook in Psalm 21. Laten we de eer van die koning gaan zingen. Als daar staat in vers 2, wat hij u smeekte uit harten grond, en al zijn rein verlangen hebt gij hem doen ontvangen. Ook hebt gij de uitspraak van zijn mond, al wat hij heeft begeerd, geweigerd, nog geweerd. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij, eindeloos. En ik wens u Gods onmisbare zegen toe, door die biddende en dankende hoge priester.